Zionisme en nazisme, letterlijk twee kanten van dezelfde munt. In september 1934 lanceerde de propagandakrant van Joseph Goebbels Der Angriff, De Aanval, een bijzondere serie, een reisverslag in 12 delen van SS-officier Leopold von Mildenstein over zijn bezoek aan Palestina met de sionistische functionaris Kurt Tuchler. Om de serie te promoten, liet Goebbels in Nuremberg een bronzen herdenkingsmedaille slaan. De ene kant toonde een Davidstem met de inscriptie Ein Nazifahrt nach Palestina, Nazireis naar Palestina. De andere kant een hakenkruis met de tekst uit de zaal davon Imanriff en vertelt erover in Der Angriff. Deze medaille legde een vluchtige maar opvallende realiteit vast. Nazi-functionarissen en sionistische leiders deelden een belang bij de emigratie van Joden naar Palestina. De nazi's wilden Duitsland soeverein, vrij van Joden, maken. De sionisten wilden hun toekomstige staat bevolken. Hun samenwerking, pragmatisch en opportunistisch, bloeide in de jaren 1930. Context: Europese nationalisme en uitsluiting van Joden. De 19e eeuw zag de opkomst van ethnonationalisme, het geloof dat elk volk, gedefinieerd door etniciteit, taal en bloed, in een eigen staat zou moeten leven. Dit was de ideologische brandstof voor de eenwording van Italië en Duitsland en voor nationalistische opstanden in de Oostenrijks-Hongaarse en Ottomaanse rijken. Minderheidsgroepen leden onder deze nieuwe orde. Romai, zigeuners, werden verdreven, gestereotypeerd en later door de nazi's bestemd voor uitroeiing. Polen werden onderdrukt door germanisering in Pruisen en Russificatie in het Tsarenrijk. Tsjechen, Slowaken, Oekraïneërs, Zuid-Slaven werden onderdrukt in Oostenrijks-Hongarije. Armeniërs werden afgeslacht en onderworpen aan genocide in het Ottomaanse Rijk. Basken, Catalanen, Bretons, Corsicanen werden onderdrukt in Spanje en Frankrijk. Sorben, Denen, Finnen, Balten werden geassimileerd of onderdrukt onder Pruisisch of Russisch bewind. De meeste van deze groepen reageerden door te vechten voor rechten of onafhankelijkheid. Het sionisme stelde daarentegen dat de oplossing voor Joodse onderdrukking niet gelijkberechtiging in Europa was, maar de kolonisatie van Palestina. Antisemitisme was voorwaarde voor sionisme. Antisemitisme was wijdverbreid lang voordat de nazi's opkwamen. Duitsland, Wilhelm Ma introduceerde in de jaren 1870 het woord antisemitisme. Frankrijk, de Dreyfus-affaire bracht diepgeworteld antisemitisme aan het licht. Rusland, pogroms, 1881-1905, dreven honderdduizenden in ballingschap. Oostenrijk, de burgemeester van Wenen, Karl Logger, bouwde zijn carrière op antisemitisme. Hongarije, Roemenië, Polen, bloedlaster, quota, pogroms. Zionisten interpreteerden antisemitisme als bevestiging dat Joden niet thuis hoorden in Europa. Herzl de Judenstaat, 1896, concludeerde, antisemitisme zou nooit verdwijnen, dus Joden hadden een eigen staat nodig. Zionistische nazi's TISC Convergentie. Het memorandum van 1933. Op 21 juni 1933 stuurde de Zionistische Federatie van Duitsland, ZVFD, een memorandum aan Adolf Hitler. Het verklaarde. Op basis van de nieuwe staat, die het rassenprincipe heeft gevestigd, willen wij onze gemeenschap inpassen in de totale structuur, zodat ook voor ons, in het aan ons toegewezen gebied, vruchtbare activiteit voor het vaderland mogelijk is. Omdat ook wij tegen gemengde huwelijken zijn en pleiten voor het behoud van de zuiverheid van de Joodse groep. Het Havara-akkoord, 1933-1939. Op 25 augustus 1933 ondertekende Nazi-Duitsland en het Joodse agentschap het Havara-akkoordoverdracht. Mechanisme: Duitse Joden stortten activa in Duitse banken, het geld werd gebruikt om Duitse goederen te kopen, die naar Palestina werden geëxporteerd. Emigranten ontvingen de opbrengsten in Palestina in lokale valuta. Resultaat: ongeveer 60.000 Duitse Joden emigreerden onder Havara naar Palestina. Impact: bevorderde Duitse export en sionistische ontwikkeling, terwijl het de internationale Joodse boycott ondermijnde. Der Angriff en de Mildenstein-Tuchler reis. In het voorjaar van 1933 benaderde Kurt Tuchler, een sionistische functionaris, de SS-officier Leopold von Mildenstein om emigratie te bevorderen door middel van positieve berichtgeving in de nazi-pers. Mildenstein en zijn vrouw reisden met de Tuchlers door Palestina en bezochten Tel Aviv, kibbutzen, de Jezreel-vallei, Safed, Hebron en Jeruzalem. De reis leidde tot de serie Ein Nazifahrt nach Palestina, Nazireis naar Palestina, gepubliceerd in Der Angriff van 26 september tot 9 oktober 1934. Ein Nazifahrt nach Palestina 1934. Een nazireis naar Palestina en vertelt erover in Der Angriff. Elk deel bevat de foto's van sionistische nederzettingen en pioniers. Hieronder geselecteerde uitreksels. Deel 1, Afbrug nach Eretz Israel, 26 september 1934. Op het station van Berlijn stapte een Joodse jongere in de trein. Ze zongen Hebreeuwse liederen, hun stemmen vol optimisme. Ze riepen hun afscheid, Shalom. Het was de roep van een volk dat vertrok om opnieuw te bouwen. Deel 2, Ankunft in Haifa, 27 september 1934. In de haven van Haifa drongen Arabische dragers zich op, schreeuwend en grepend naar bagage met gretige handen. In tegenstelling daarmee ontvingen de Joodse ambtenaren van het immigratiekantoor ons met orde en discipline, hun documenten zorgvuldig voorbereid. Deel 3, Tel Aviv, die Joodische stad, 28 september 1934. Hier wonen alleen Joden, hier werken alleen Joden, hier handelen, baden en dansen alleen Joden. De taal van de stad is Hebreeuws, een oude taal, nieuw leven ingeblazen, maar de stad zelf is modern en westers, met brede straten en aantrekkelijke winkels. Overal wordt gebouwd om de groeiende bevolking te huisvesten. De overgrote meerderheid van de Joden in Palestina zijn optimistische, hardwerkende, idealistische mensen die het land met hun eigen zweet willen opbouwen, het exacte tegenovergestelde van het stereotype dat meestal op Joden wordt toegepast. Deel 4, die kibbutz in Muintasland, 29 september 1934. Op de kibbutz werkt iedere hand, mannen, vrouwen en kinderen gelijk. Het moerassige land wordt drooggelegd, boomgaarden worden geplant, schuren worden gebouwd. Hier wordt een nieuw type Jood geboren, geworteld in de grond, dicht bij de aarde. Deel 5, Ben Shemona en Die Jugend, 30 september 1934. In de jeugdkolonie Ben Shemon worden jonge pioniers niet alleen in studie, maar ook in werk getraind. Ze ploegen het land, verzorgen vee en marcheren met discipline. In hun ogen schittert de geest van de toekomst. Deel 6, Die Jezreeliwene, 1 oktober 1934. In de Jezreelvallei ontmoet ik Ben Gurion, een leider onder de kolonisten. Rondom ons is wat ooit moeras en wildernis was, vruchtbaar landbouwland geworden. De kolonisten hier leven gemeenschappelijk, delen alles, met de overtuiging dat ze nieuwe naties smeden. Deel 7, Arabische duften, 2 oktober 1934. Enkele oude vrouwen zitten tegenover me. De zeer ouden zijn niet langer gesluierd, hoewel je zou wensen dat ze dat wel waren. En deze vuile kinderen. De bus schommelt erbarmelijk. Een klein meisje wordt reisziek. Arabische geuren omringden ons al, maar nu wordt het ondraaglijk. Ook wij steken ons hoofd uit het raam. Deel 8, Safatuin der Noorden, 3 oktober 1934. In Safed is de sfeer gespannen. Arabieren demonstreren tegen de Britten, zwaaien met vuisten en schreeuwen. De Joden in een kleine wijk blijven achter bewaakte deuren. Hier zie je duidelijk, de Arabier verzet zich tegen vooruitgang. Deel 9, Hebronuin die vergangenheid, 4 oktober 1934. We passeerden de verbrande Joodse wijk van Hebron. De ruïnes stonden als een herinnering aan de bloedige dagen van 1929, toen de Arabische menigte haar buren aanviel. Verkoolde stenen, lege huizen, stilte waar ooit Joods leven bloeide. Deel 10, Jeruzalem en die heiligenstaden, 5 oktober 1934. Bij de klaagmuur mompelden Joden gebeden. Arabieren liepen voorbij en bespotten, schreeuwden en hoonten, verstoorden hun devotie. 'S Avonds nam ik deel aan een bijeenkomst van Joodse schrijvers in Jeruzalem. Een salon vol gesprekken, waar oude traditie jonge vernieuwing ontmoeten. Deel 11, Die Zuigenf des Landes, 6 oktober 1934. Palestina heeft de capaciteit om nog vele duizenden op te nemen. De reeds bereikte vooruitgang toont aan wat mogelijk is wanneer idealisme en arbeid samenkomen. Maar de Britten aarzelen, uit angst voor onrust, en de Arabieren worden onrustig. Deel 12, Eindelozen der Judenfrage, 9 oktober 1934. In Palestina vindt de Joodse kwestie haar oplossing. Hier wordt de Jood productief, creatief, verbonden met het land. Het probleem dat Europa belast, vindt genezing in de grond van Eretz Israël. Van Mildenstein naar Eichmann. Tegen 1935 trad Adolf Eichmann toe tot Mildensteins afdeling. Hij bestudeerde Herzl's de Judenstaat, leerde Hebreeuws en Jiddisch, en beschreef zichzelf als sionist, niet uit overtuiging, maar als middel om emigratie te bevorderen als oplossing voor het Joodse probleem. Evian, mislukking van emigratie en radicalisering. In juli 1938 bracht de Evian-conferentie 32 landen bijeen om te discussiëren over Joodse vluchtelingen. De meesten weigerden de immigratiequota te verhogen. Alleen de Dominicaanse Republiek bood land aan voor 100.000, hoewel slechts een paar honderd werden hervestigd. De nazi-propaganda jubelde, Joden te koop, niemand wil ze. Zionistische afgevaardigden richten zich uitsluitend op Palestina en wezen andere bestemmingen af. De mislukking van immigratie droeg bij aan de verschuiving van de naties van verdrijving naar vernietiging. Het Erdmann-Hagen-contact. In 1937 ontmoette Hagen-agent 5 op Polkers Erdmann en Herbert Hagen. Polkers vroeg om wapens en nazisteun tegen de Britten, waarbij hij Groot-Brittannië als een gemeenschappelijke vijand voorstelde. Erdmann en Hagen reisden onder valse identiteiten naar Palestina, werden door de Britten uitgezet en ontmoetten Polkers opnieuw in Cairo. Er werd geen overeenkomst bereikt, maar de episode illustreert het pragmatisme, en de wanhoop, van beide partijen. Schaduwen van het verleden. Voor de genocide omvatte het nazi-beleid. Systematische onteigening, aanrijzering van Joods eigendom. Verlies van burgerschap, Nurembergse wetten. Dubbele rechtssystemen, Joden vs. Ariërs. Willekeurige detentie, vroege kampen. Waarnemers wijzen op structurele parallellen in Israël, Palestina vandaag, onteigening van land, ontzegging van burgerschap, gescheiden rechtssystemen voor kolonisten en Palestijnen, en administratieve detentie. Conclusie, twee gezichten van raciaal nationalisme. Zionisme en nazisme, hoewel tegengesteld in uitkomst, deelden een gemeenschappelijk kader, beide waren ethno-nationalistische projecten die assimilatie afwezen, scheiding verheerlijkten en identiteit biologisch defineerden. De Der Aanrichtmedaille met zijn hakenkruis en Davidster is meer dan een verzamelobject, het is een herinnering dat het Europese antisemitisme niet in Europa werd opgelost, maar werd geëxporteerd naar Palestina, waar de Palestijnen slachtoffers werden van een oplossing bedacht door twee racistisch-nationalistische ideologieën. Bronnen. Der Angriff, Berlijn, nummers 226-237, 26 september 9 oktober 1934. Memorandum van de Zionistische Federatie van Duitsland aan Adolf Hitler, 21 juni 1933. Havara-akkoord, 25 augustus 1933. Verslagen van de Evian-conferentie, juli 1938. Getuigenis van Eichmann, Jeruzalem-proces, 1961. Boas, Jacob. Een nazi reist naar Palestina en vertelt erover in Der Angriff. History Today, 1980. Brenner, Lenny. Zionisme in het tijdperk van de dictators. Londen, Kroonhelm, 1983. Black, Edwin. Het transferakkoord, het dramatische verhaal van het pact tussen het Derde Rijk en Joods-Palestina. New York, Macmillan, 1984. Nicosia, Francis. Het Derde Rijk en de Palestina-kwestie. Austin, University of Texas Press, 1985. Segev, Tom. De zevende miljoen, de Israëli's en de Holocaust. New York, Heel en Twang, 1991. Cesarani, David. Eichmann, zijn leven en misdaden. Londen, Heinemann, 2004. Lacour, Walter. Een geschiedenis van het Zionisme. Londen, Toures, 2003, oorspronkelijk 1972. Longerich, Peter. Holocaust, de nazi-vervolging en moord op de Joden. Oxford, Aup, 2010.